Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? New Business Radio Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord.
Bijna 80 jaar. Naar het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt de samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten herijkt. Donald Trump heeft in zijn eerste termijn bewezen dat hij niet per se een vriend is van de EU en ook niet per se van de NAVO. Eén ding is zeker, bij zijn tweede termijn zijn er voor Trump minder verrassingen en kent hij zijn lessen uit de eerste ambtsperiode. Voorheen waren Amerikaanse presidenten voorstanders van een stevige band met Europa, waardoor beide partijen welvarender en sterker konden worden. Zo ziet Trump EU nu als een belangrijke concurrent. Hij heeft gedreigd met tariefmuren van 10% tot 20%, dus importheffing. Voor producten uit China wil hij tariefmuren tot wel 60% gaan invoeren. Brussel heeft sinds de afgelopen zomer gewerkt aan een antwoord. Eerst wil de EU Trump een handelsakkoord aanbieden en vervolgens, als de gesprekken wat minder soepel lopen, dan ja, gaat de toon natuurlijk ook anders klinken. Dat geldt ook voor de gesprekken die gevoerd worden met China. Ja, hoe staat het er nu voor? Welke scenario's kunnen wij verwachten? Dat heeft natuurlijk op de hele economie impact. En ook ondernemers die zaken doen met de Verenigde Staten. In Trending ga ik vandaag in gesprek met Kimal Rijken, schrijver, journalist en podcastmaker. En samen met journalist Chris Albers reisde hij door de Verenigde Staten in de weken voor 5 november. De dag van de verkiezingen. Ze maakte in samenwerking met HP De Tijd de podcast Verkiezingen in Amerika nog een podcast. En ze bezochten daarbij diverse rallies, met name in de swing states. Met welke indrukken kwam hij terug naar Nederland? En stel je voor, je bent als ondernemer afhankelijk dus van die export naar de Verenigde Staten. Met welke scenario's moet je gaan rekening houden? En daarbij heb je natuurlijk ook Europa nodig. Daar is veel geschreven en vooral heel veel gepraat dus over een grotere geopolitieke zelfstandigheid. Zowel economisch als op het gebied van defensie. Je moet daar dus echt wel iets van gaan komen. Ik ga straks bellen met CDA-europarlementariër Tom Berens. Hij is heel erg betrokken bij de haven- en industriestrategie van Europa. De vraag is natuurlijk, zijn we klaar voor Trump? Hoe snel kan Europa en dus ook Nederland zichzelf strategisch autonoom gaan noemen, zodat je niet meer afhankelijk bent van de grillen van de Verenigde Staten of van China? En wat speelt er nog meer? Hè? Welke hoofdrollen worden er gespeeld straks in het geopolitieke spel? Dat is de vraag. En daarover gaan we ook spreken met Simon Wiersma. Hij is van ING Investment Office. En ook bij hem vragen we de scenario's die er klaar liggen voor de financiële markten. Van harte welkom. Dit is Trending.
Dit is New Business Radio.
New Business Radio Trending met Ron Lemmens.
We gaan beginnen met een nieuwe aflevering van New Business Radio Trending. En zoals je net al hoorde, ik ga ook bellen met Kimal Rijken, schrijver, journalist en podcastmaker. En met Chris Albers reisde hij dus door de Verenigde Staten en maakte hij daar een podcast. Verkiezingen in Amerika, nog een podcast. We gaan eerst even luisteren naar een kort fragment.
We merken dat tijdens deze hele reis het gewoon ontzettend lastig is om ergens naar binnen te komen als buitenlandse journalisten. En dat valt ons best wel tegen.
Als ze dachten dat het niet zo lang zou duren als het duurde. Want het duurde echt eindeloos. Want we hebben dat tot 1:15 hebben we gestaan. En sommige mensen stonden daar dus al om 6:00 ochtends. Ja. En niet iedereen had een bordje bij zich om wat schaduw te creëren.
Nee, precies. Ik had zo'n bordje gepakt en ik heb wat schaduw gecreëerd. Maar onze fotograaf Ramon is roodharig. En die was een deel van zijn gezicht was zo rood als een kreeft.
Ja, precies.
Dus maar goed, dat was later met de krabben weer goed. Ja. Trump kwam op een gegeven moment aan het woord. En Trump heeft net als Harris een stump speech. Dat is een vaste speech die je altijd gebruikt op allerlei rallies. Want anders moet je iedere keer wat anders doen. Maar Trump staat er wel om bekend dat hij vaak off topic gaat. En dat hij improviseert. En dat ging hij toevallig gisteren ook doen. En het was als vanouds, moet ik helaas bij zeggen, weer met modder gooien naar de anderen. En daar gaan we even een fragmentje van horen.
And I'm asking you to be excited about the future of our country again. I'm asking you to dream big again. This will be America's new golden age. This is going to be a golden age, and it's hard to believe, isn't it, huh? We're talking about a golden age, but that's hard to believe because we have been so low. We've never been this low.
the image of our country is terrible. It's terrible. It's a failed country. That's what it is. They view us as a nation in decline, but even worse, they view us as a failed country. We're going to turn it around. The image is so bad. What they've done to our country, this incompetent group of fools, what they've done to our country is so damn bad. And the media is so damn bad. And you have to tell Kamala that you've had enough, Kamala. You've had enough. You're the worst ever. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here.
Yeah, Kamala, you're fired.
Kimmel Rijken, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, eigenlijk net sinds een paar dagen weer terug uit Amerika, de Verenigde Staten, waar je geweest bent eigenlijk 2 weken voordat de daadwerkelijke verkiezingsdag, die 5 november, plaatsvond. Hoe heb jij het beleefd? Want van tevoren hebben we elkaar wel eens gesproken. Je hebt daar een rondreis gemaakt, met name ook langs de swing states. En ja, daar heb je eigenlijk met eigen ogen wel gezien hoe de sfeer erbij hing. Eigenlijk voordat het natuurlijk bekend werd dat Trump ook weer de nieuwe president gaat worden.
Ja, ik ben daar naartoe gegaan voor onder andere HP De Tijd. Een podcast die we maakten met de titel Verkiezingen in Amerika, nog een podcast. En we zijn inderdaad met een groepje journalisten langs allerlei swing states gegaan. We zijn in onder andere Michigan geweest, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania. Dat zijn er zo even een paar. En daar hebben we dus rallies gezien van verschillende kandidaten. En we hebben ook wel het nodige daar een informatie op gehaald. En ja, dan zie je het in de praktijk rond.
Ja, want het grote verschil, als je terugkijkt, dan lijkt het wel alsof, bij wijze van spreken, de staten als California, ook New York aan de andere kant van het land, de democratische staten waren. Dat zou je ook kunnen zeggen, dat zijn de steden die daar liggen, die veel meer in verbinding staan met de rest van de wereld. Kan je dat zo concluderen, dat het verschil is wellicht ook tussen waar op gekozen en gestemd is?
Nou, kijk, sowieso komt het in Amerika aan op die swing states. Het zijn 7 staten waar het onduidelijk is wie uiteindelijk de staat wint. Je moet in Amerika een staat winnen, dus de meerderheid per staat halen. En dan krijg je een aantal kiesmannen en die kiezen getrapt op 6 januari aanstaande kiezen ze de president. Dus dat betekent dat die swing states ertoe deden. En de staten die hij opnoemt, dat noemen ze solid blue states. Dat zijn staten meestal aan de kust gelegen of in het noorden, waarvan we weten dat het merendeel van de mensen democratisch stemt. En daar zitten inderdaad steden en plekken bij, zoals bijvoorbeeld Silicon Valley. Ja. Met bedrijven zoals Apple en andere big tech bedrijven, die juist heel erg vooruitstrevend zijn over het algemeen en ook met de wereld goed in contact staan.
Ja, dus met andere woorden wat minder gesloten eigenlijk erin staan.
Daartegenover staan staten in het binnenland. Zoals bijvoorbeeld Arkansas en Kansas. En dat zijn staten die zijn, ja, hoe zeg je dat, solid red. En die zullen nooit blauw worden, democratisch worden, maar die zullen republikeins blijven. Wel nu, die swing states, die strijdstaten, daar ging het om. En daar zijn we dus ook geweest. En daar zie je dan, daar is de verkiezingsgekte groot.
Ja, want je hebt eigenlijk die rallies bezocht. Was het overigens makkelijk om daar aan binnen te komen ook?
Nee, het was niet eenvoudig. Ik heb toevallig 12 jaar geleden hetzelfde soort werkreis gemaakt. Toen kon je je gewoon bij de poort melden van een rally en dan liet je je Nederlandse perskaart zien en dan kon je naar binnen. En dan vonden ze het ontzettend leuk dat je helemaal uit Nederland was gekomen om daar bij hen te zijn. En nu was het helemaal anders. We moesten ons van tevoren aanmelden. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Maar als we dan eenmaal bij de poort kwamen, hadden we een afwijzing gekregen en konden we ook vaak niet naar binnen. En we werden afgewezen omdat we buitenlandse journalisten waren en dus geen Amerikaans publiek bedienden. En dat had niet zozeer te maken met nationalisme, maar dat had vooral te maken met de zekerheid die zij wilden hebben, of denken te hebben, dat ze Amerikaanse kiezers via ons niet bereiken of wel bereiken. En daar zit het hele punt.
Ja, dus dat heeft niks te maken met de security die wellicht opgeschroefd is na de aanslag die gepleegd is op Trump? Toch wel?
Ja, voor een deel. Er is natuurlijk op Trump geschoten. Hij is beschoten. Er is een aanslag op hem gepleegd. Dus de Republikeinse rallies hadden extra beveiliging. Maar dan nog ben ik ervan overtuigd dat het idee wat zij hebben, dat buitenlandse, in dit geval Europese journalisten uit bevriende Europese landen, niet naar binnen hoeven omdat het er voor hun kiezers niet toe doet. En dat was bij de Democraten even zo.
Oh, dus dat is eigenlijk wel bijzonder, want ik had altijd het idee dat je daar met open armen ontvangen werd.
Nou, dat vinden mensen op zich nog steeds wel, hoor. Mensen die aan de poort zitten, die willen je heel graag naar binnen laten. Ook bij de Republikeinen was dat zo. Maar de regels waren anders. En dan was het wel zo dat bij de Democraten konden we naar binnen. Als ik dan heel erg vriendelijk en lief, dat kan ik natuurlijk ook wel zijn, de mensen aankeken en zeiden, we zijn helemaal uit Europa gekomen en dan werd er voor ons een uitzondering gemaakt. Maar bij de Republikeinen was dat niet.
Nee, precies. Dus de Democraten heb je kunnen bezoeken. Even dan naar algehele opinie, of in ieder geval indruk die je nu mee teruggenomen hebt naar Europa. Ik bedoel, het is de tweede periode dat Trump straks in zijn Amtse termijn komt te zitten. Daarin bleek dat in de eerste termijn hij een vriend nog vijand was van Europa. Maar het was in ieder geval heel moeizaam. De NAVO zullen we het maar even niet over hebben. En nu lijkt het wel dat hij nog beter voorbereid is dan voorheen. Omdat hij toen al eigenlijk gewoon een beetje overrompeld was. Dat hij uiteindelijk gekozen is als president. En dit keer wist hij het ook heel zeker. Wat zie je daarin terug?
Ja, dat klopt. Dat beeld heb ik ook. En als je puur economisch kijkt, hè, dan is eigenlijk Amerika onder Trump vanaf 20 januari beter voorbereid op dat gebied dan in de eerste periode van Trump. Hij heeft geleerd van zijn fouten die hij in zijn optiek heeft gezien. En ja, waar het om gaat is, hij ziet Europa en de Europese Unie altijd als een concurrent of een concollega. En hij zal er altijd alles aan doen om in deals te denken. Dus hij denkt, what's in it for me? Trump die gaat uit van het Amerikaanse belang en minder vanuit het collectief of vanuit het westerse belang.
Ja, want dat is natuurlijk
altijd Amerika eerst.
Ja, want dat is natuurlijk altijd wat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog een beetje het gevoel is geweest in Europa. De Verenigde Staten wil de economie in Europa versterken. Dat hebben ze natuurlijk ook jarenlang gedaan. Dat is nu helemaal gekenterd. Hij heeft gedreigd met tariefmuren, 10-20%. Maar voor producten uit China wil hij zelfs tariefmuren van 60% invoeren. Nu zijn we in Europa ook in gesprek met China. Daar ga ik zo meteen verder over praten, ook met Europarlementariër Tom Berendsen. Dat heeft nogal impact op de economie, wereldwijd zelfs. Maar laten we het even bij Europa houden.
Nou ja, alles hangt met elkaar samen. En als daar in China het een en ander gebeurt, kunnen wij daar in Europa ook last van krijgen. Als stel dat Amerika en China een handelsoorlog zouden krijgen, dan hebben wij daar in Europa ook last van. Kijk, en Trump heeft in zijn verkiezingscampagne, en er was één rally waar ik bij was, want overigens, wij mochten wel in het publiek staan, maar mochten daar geen werk doen. Mm-hmm. Heeft dus verteld over Angela Merkel, waar hij contact mee had gehad. En hij vroeg aan haar, Angela, hoeveel Amerikaanse auto's importeren jullie nou? En dat kon zij niet thuisbrengen. En Trump had de cijfers wel van de Volkswagens en de Mercedes en de BMW's die Amerika ingaan. En hij vindt dat dan niet eerlijk. En hij zegt dus, het moet eerlijk oversteken zijn. Hetzelfde denkt hij over andere Europese producten. Franse wijn, misschien ook wel Nederlandse kazen. Overigens komt Trump in juni waarschijnlijk naar Nederland.
Oké. Dat is net bekend geworden?
Dat is vorige week bekendgemaakt. Want we hebben dan een NAVO-top en dan zal die waarschijnlijk hier zijn.
Ja, op die manier. Ja. Ja. En dat zou nog wel eens een flinke NAVO-top kunnen worden. Zou dat de NAVO-top kunnen zijn waar die wellicht het uittreden aankondigt?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zover loopt. Ik denk wel dat we moeten uitkijken op economisch gebied. Dat het transatlantisch gezien het een en ander kan gebeuren. En Trump die kijkt gewoon per dossier, economisch vooral, van what's in it for me. En wie weet kunnen we ook tarieven tegemoet zien. En die tarieven, ja, die kun je berekenen. En dan moeten wij als Europese Unie ook weer tarieven gaan heffen. Want dat is een soort van overtreffende trap, hè?
Ja.
En op het moment dat dat gebeurt, zal je dat ook in je portemonnee kunnen merken. Dat bepaalde Amerikaanse producten dus gewoon duurder worden. Want ja, iemand moet iets betalen.
Nu hebben we in Europa sinds een tijdje ETS-systeem, European Trade System, waar eigenlijk ook heffingen aan vast zitten. Zou je kunnen zeggen dat dit wellicht de veroorzaker is van het feit dat hij nu ook met die importheffingen gaat dreigen? Of tenminste wellicht ook van plan is om dat te gaan invoeren?
Nou, het zou kunnen. En ik denk dat we als Europa in de eerste termijn nog behoorlijk hebben weten af te houden. Ja, dat er tarieven of echte grote heffingen zouden komen uit de Verenigde Staten. Trump was toen ook behoorlijk gepreoccupeerd door China vooral, maar ook Mexico. Vergeet niet de border wall, dat moest Mexico toch betalen. Dus daar was hij vooral op gefocust. Maar ja, je sluit niks uit. Dus het zou heel goed kunnen dat dit gebeurt. Maar ik heb natuurlijk geen glazen bol helaas.
Nee. Hoe heb jij ook gesproken met bezoekers van die rallies? Daar ben ik natuurlijk ook wel heel benieuwd naar. Hoe kijken zij naar Europa? En met name ook naar de economie hier in Europa.
Jazeker, ik heb gesproken met bezoekers. En die bezoekers die zeggen, we have been ripped off. We zijn bestolen door de rest van de wereld. En die zeggen, we moeten nu ervoor zorgen dat Amerika voorop komt. En die bezoekers van die rallies van Trump dan, zijn over het algemeen erg bang. En ze zijn bang voor, ja, zeg je dat, voor de buitenwereld in die zin. Ze zijn geen angstige mensen aan zich. Maar ze hebben wel een bepaalde angst dat het met Amerika de verkeerde kant op gaat. En Trump die belooft hen daarin gouden bergen. En we hebben hem zien optreden in die zin, ook vanuit het publiek, waar we geen vragen mochten stellen aan mensen. Maar ik heb natuurlijk wel praatjes met mensen gemaakt, gesproken met mensen. En je ziet gewoon heel sterk dat hij ze dingen belooft. En het is Amerikaanse demagogie.
Ja.
En dat gaat er goed in bij deze mensen.
Ja,
zijn vaak mensen die ook hun baan kwijt zijn of die economisch onder druk staan.
Precies, maar jij zegt je mocht geen vragen stellen. Werd je dusdanig gecontroleerd dat het ook niet kon?
Nee, dat was min of meer een soort van afspraak van tevoren. Dus we werden bijvoorbeeld bij een Trump-rally geweigerd. En toen zei zo'n militair, ja, je mag nu het publiek in. Daar mag je wel staan. Maar dan mag je niet interviewen. Nou ja, en dan hou je je daar gewoon maar aan. Hè? Want je bent daar toch de gast.
Ja. Hoe is je algemene indruk? Want je zei al van, ja, je bent Amerika kenner. Je bent veel vaker in Amerika geweest. Is het verhard?
Ik wil zelf geen Amerika kenner noemen. Ik ben inderdaad ervaringsdeskundige. Maar zullen we daar maar op houden?
Nou oké, vooruit dan. Dus bescheiden. Maar goed, je hebt vaker deelgenomen aan rallies. Waar ben je geweest? Je hebt een indruk van hoe het land eraan toe is. Hoe het land jaar geleden was. Wat heb je zien veranderen?
Nou, wat ik zie veranderen zijn positieve en negatieve dingen. Wat wil je eerst horen? Het positieve of het negatieve?
Nou ja, als het negatief is, dan is het positief ook wel lekker om te horen daarna, toch? Ja,
dat is
toch?
Goed.
Doe maar eens negatief dan.
Eerst het negatieve. Nou, het negatieve vind ik dat er in Amerika meer wantrouwen onderling tussen bepaalde groepen is ontstaan. En dat merkte ik ook heel erg. Mensen bij de Trump-rallies waren echt heel erg anti-Kamala Harris en andersom merkte ik dat ook. En natuurlijk ook dat wij als journalisten niet volledig ons werk konden doen. Dat vond ik ook wel heftig, want dan word je zelf mee geconfronteerd. Het positieve wat ik heb gezien is de veerkracht van de Verenigde Staten. We reden heel veel over de weg. We hebben in totaal 5500 kilometer afgelegd tussen al die verschillende staten. En we zagen dat er goed gewerkt werd aan de weg. En dan denk je, gewoon werken aan de weg, dat hoort er toch bij. Maar dat is voor Amerika geen vanzelfsprekendheid. Ik ben meerdere keren in de Verenigde Staten geweest in de afgelopen 20 jaar. En de gaten zaten in de weg. De wegen waren slecht, de bruggen waren slecht, de infrastructuur was echt beroerd. En je ziet dat onder de regering Biden is er een inhaalslag bezig. Om die wegen weer goed te krijgen. En dan hebben we het over de interstates. Dat zijn de snelwegen tussen de staten in, tussen de grote plaatsen en steden. En dan zie je echt, daar wordt gewerkt aan de weg. En er zaten echt glad nieuwe goede wegen bij. Nou, dat vond ik echt heel positief. Want kijk, Amerika is natuurlijk een autoland. En ja, die wegen, er was al 30, 40 jaar sinds Reagan, was er weinig aan gedaan.
Ja.
En dat wordt nu wel gedaan. Dus je ziet dus wel ook weer positieve dingen.
En goed, dat betekent eigenlijk dat de infrastructuur verbetert. Dat is economisch natuurlijk ook een voordeel waardoor...
Precies.
Hè, toch? Dus daar wordt aangewerkt. We kunnen nog heel lang doorpraten. Zou ik ook graag willen doen, maar we gaan het hierbij laten, Kemal. Dankjewel voor nu. En we gaan het volgen hoe Trump Amerika gaat klaarstomen in zijn presidentschap. En hoe wij er in Europa op moeten gaan reageren. Dankjewel.
Zeker, graag gedaan. Het laatste wat ik nog wil zeggen, we maken ook zo'n podcast in Duitsland voor de Duitse verkiezingen.
Oh, die komen er ook aan natuurlijk.
Die zal heten Verkiezingen in Duitsland, een podcast.
Wellicht spreken we je daar binnenkort over. Dankjewel voor nu.
Dankjewel, Ron. On the road again.
Willie Nelson, On the Road Again op New Business Radio. En dat slaat natuurlijk helemaal op al die kilometers die Chris Albers en Kemal Rijken hebben afgelegd. Voor onder andere de blog en de podcast Verkiezingen in Amerika. Nog een podcast.
Dit is New Business Radio.
New Business Radio Trending met Ron Lemmens.
Ja, en over die scenario's. Wat als Trump weer aan de macht is, gaan we verder praten. Straks met Simon Wiersma van ING Investment Office. Want natuurlijk ook economisch en financieel gaat het impact krijgen. Eerst gaan we schakelen naar Brussel. Want daar zit CDA-lijsttrekker natuurlijk van voor de Europese verkiezingen van het CDA. Tom Berendsen, goedemiddag.
Goedemiddag.
We hebben elkaar al regelmatig gesproken de afgelopen jaren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we gesproken hebben over de havenstrategie. Over de auto-industrie in China. Maar nog niet zozeer over wat als Trump aan de macht komt. En ja, het is nu toch wel echt een feit dat dat gaat gebeuren. Er wordt geschermd met importheffingen. Ik ben er wel even benieuwd, want daar is natuurlijk wel over gesproken in het Europarlement de afgelopen jaren. Wat als dit scenario zich gaat ontwikkelen? Zijn we er klaar voor als Europa?
Wat mij betreft te weinig, eigenlijk. Ik denk dat de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap Beelk-Scheffer, die heeft het wel eens mooi verwoord. Die zei, na de val van de muur is Europa in een strandstoeltje gaan zitten met een glas wijn erbij. En hebben gekeken hoe de Verenigde Staten onze veiligheid is gaan waarborgen. Hoe Rusland ons van energie is gaan voorzien. En hoe China onze spullen is gaan maken. Dus wij zijn als Europa heel erg afhankelijk geworden, ook van de Verenigde Staten. Want dat was al op het gebied van defensie zo, maar ook onze energie, onze vloeibaar gas komt nu ook voor bijna de helft uit de Verenigde Staten. Dus we zijn gewoon extreem afhankelijk. En de afgelopen jaren is het er wel over gegaan dat wij minder afhankelijk moesten worden. Dat moeten we nu versneld gaan doen. Ja. Want ik denk dat we daar nog niet klaar voor zijn. Op defensiegebied niet, op energiegebied niet. En economisch gezien zullen we ook nog wel wat extra ons best moeten doen om concurrerend te blijven in de wereld.
Ja, de gesprekken worden op dit moment ook gevoerd met China. Daar is ook wel in het verleden over gesproken over de strategische autonomie die Europa eigenlijk moet gaan aannemen. Daar zijn plannen voor gemaakt. Dus meer industrie weer terug naar Europa halen. Is het nog steeds tekentafel of zie je daadwerkelijk nu wel ontwikkelingen opkomen waarvan je denkt van oké, er is een begin gemaakt. Alleen wellicht moet nu de snelheid omhoog.
Ja, er is zeker een begin gemaakt. Het ene veel, het andere wat minder. Wat je veel hebt gezien de afgelopen jaren is dat wij natuurlijk ook medegestuurd door Europa onze economie zijn gaan vergroenen, ons energiesysteem zijn gaan vergroenen. Dat is om een schone wereld door te geven aan volgende generaties, maar dat is ook zeker om minder afhankelijk te worden van bijvoorbeeld Russisch gas en van olie uit het Midden-Oosten. Dus daar is veel op gebeurd. Alleen wat je tegelijkertijd hebt gezien is dat met iedere stap die wij wegzetten van fossiele brandstoffen worden we weer meer afhankelijk van grondstoffen die we nodig hebben in de energietransitie. En die komen weer vooral uit China. Dus de afgelopen jaren zijn de eerste plannen op tafel gelegd over hoe zorg je er nou voor dat je als Europa meer gaat hergebruiken, meer zelf gaat mijnen, hè, dus grondstoffen ook in Europa winnen. Hoe zorg je ervoor dat je meer innovatie kan inzetten om bepaalde grondstoffen minder te gebruiken? Een batterij zonder lithium bijvoorbeeld. Dus daar zijn echt de eerste stappen op gezet. De plannen liggen er ook, alleen ja, dat moeten we nu versneld gaan uitrollen. Daar zal ook geld bij moeten komen, want dat betekent investeringen in hele toeleveringsketens en het opbouwen van bepaalde dingen die we qua marktwerking over hebben gelaten aan andere delen van de wereld.
Ja, en dat is eigenlijk waar nu ook over gesproken wordt, natuurlijk over China. Het is aan de ene kant moet je met elkaar, aan de andere kant wil je ook zonder elkaar. De importheffingen die er toch wel hier en daar aan zitten komen, zowel vanuit China als vanuit Europa, als wel ook vanuit de Verenigde Staten straks met Trump. dat wordt een enorm machtsspel, denk ik.
Ja.
Hoe zie je dat zich ontvouwen op dit moment?
Kijk, dat doe je natuurlijk liever niet. Omdat je ook wel weet dat als de ene partij de importheffingen verhoogt, dat een logische antwoord van de andere partij is om dat op dezelfde manier te doen.
En is Europa daar niet een voorloper in geweest door het invoeren van het ETS-systeem, het European Trade System?
Maar dat vind ik in het kader van het Parijsakkoord een hele verstandige. We zien ook dat het beprijzen van uitstoot, dat het ook werkt, hè? Dus we hebben economische groei gezien, terwijl de uitstoot niet op dezelfde manier meesteeg. Dus volgens mij hebben we daarmee dus bedrijfsleven gestimuleerd om ervoor te zorgen dat ze schoner gaan werken. En wat er steeds gezegd is, en dat is niet het ETS-systeem, maar het CBAM-systeem. Ja. Dus eigenlijk de heffing aan de grens, hè? Dus als jij buiten Europa iets produceert wat je op een vervuilendere manier doet dan een Europees bedrijf vallende onder dat ETS.
De carbon border eigenlijk, waar je het over hebt.
De carbon border heffing, dat betekent dat je een heffing betaalt aan de grens. En eigenlijk wat we daarmee ook zeggen is, luister, ieder gelijkwaardig systeem als ETS, dus beprijzing van uitstoot in een eigen land of in een eigen regio, is wat ons betreft prima. En dan val je ook niet onder die heffingen van CBAM. Dus eigenlijk is dat ook een instrument om de rest van de wereld te motiveren. Jongens, zorg dat je schoner gaat produceren.
Maar dan is de vraag, wordt het ook zo gezien door de rest van de wereld?
Kijk, uiteindelijk is het zo dat aan die wereldwijde onderhandelingstafel zit iedereen zo sterk mogelijk. En een manier van daar zo sterk mogelijk zitten is anderen heel erg beschuldigen van dingen die niet mogen. Nou, in dit geval CBAM mag, is volgens de regels en is een manier ook om juist onze industrie te beschermen. Wij vragen natuurlijk heel veel van ons bedrijfsleven. We stellen ze hoge eisen op het gebied van duurzaam produceren. Maar als jij als Europees bedrijf tegelijkertijd op die markt moet concurreren met bedrijven van buiten Europa die zich niet aan dezelfde regels hoeven te houden, dan heb je natuurlijk gewoon een probleem. Daar kun je niet tegenaan concurreren. Dus dat systeem is er ook voor om ons bedrijfsleven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.
Maar dan toch de vraag, is dat systeem op tijd gekomen gezien de staat waarin bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie op dit moment verkeert?
Nee, en daar is dit systeem ook geen oplossing voor. Als je kijkt naar de auto-industrie, dan komt daar heel veel samen. Maar wat uiteindelijk, als je het heel erg plat slaat, het geval is, dan zijn er twee dingen heel belangrijk. Eén, de nieuwe technologie voor auto's om schoon te rijden zijn batterijen. En de Chinezen hebben daar 20 jaar geleden al op ingezet en Europa veel te laat. Dat is één. En twee, zijn Duitse automerken verliezen marktaandeel in China, omdat onze Duitse autobedrijven auto's maken voor China. Maar in China maken softwarebedrijven auto's. En dat betekent dat de Chinezen, die heel erg van gadgets houden, die zien veel meer mogelijkheden in zo'n auto van Huawei bijvoorbeeld. Omdat die gewoon veel meer kan dan een Duitse auto. En daar verliezen ze dus de markt, daar verliezen ze aandeel. En ja, dat valt heel zwaar op de auto-industrie. Dus daar moet je ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat je de doelen vasthoudt. We willen klimaatneutraal worden. En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat we investeren in batterijproductie. Dat we onze autobedrijven ook beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Want de Chinese bedrijven zijn erg groot geworden door massale staatssteun vanuit de Chinese overheid. Dus we zullen heel veel moeten doen om ervoor te zorgen dat onze bedrijven, onze industrie in Europa overleeft. Wetende dat we ook niet elke baan zullen kunnen redden.
Nee.
Dat ook Chinezen een wat groter marktaandeel op de Europese automarkt zullen krijgen.
Ja. Maar goed, Europa, 450 miljoen inwoners, is een economisch grote macht. Werkt alleen nog niet goed samen. Dat is eigenlijk heel kort gezegd door de bocht waar het nu speelt. En waar jullie ook mee bezig zijn om dat beter vlot te trekken. Is het ook denkbaar dat als straks Trump aan de macht komt en de importheffingen omhoog gaan, dat die Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld, maar misschien wellicht ook Chinese bedrijven, toch voor kiezen om zich te gaan vestigen in Europa, zodat ze uit die heffingszone blijven?
Ja, dat zie je al gebeuren met in de auto-industrie zie je dat al, hè, dat Chinese bedrijven autofabrieken in Europa opkopen. Tegelijkertijd wat je in Amerika ziet, is dat zij juist bedrijven aantrekken die wij heel graag in Europa zouden willen houden. Bijvoorbeeld op het gebied van schone technologie. Door de Inflation Reduction Act, een stuk wetgeving in Amerika waardoor ze eigenlijk investeren en het makkelijker maken voor bedrijven in schone technologie om te investeren in Amerika. Dat zorgt ervoor dat juist de bedrijven die wij hier willen hebben, waar we onze nieuwe economie ook op willen bouwen, dat die vertrekken. En daar moeten we natuurlijk voor gaan liggen. En niet door te verbieden, maar door het heel aantrekkelijk te maken om juist schone technologie ook in Europa te produceren.
Ja, en Ja, de chipindustrie is daar een voorbeeld van. Het begint in Europa langzaam maar zeker op stoom te komen. Maar hoe ga je nu om met een president als Trump, die toch wel gebleken is in zijn eerste ambtstermijn als ook wel iemand die onstuimig tekeer kan gaan?
Nou, je noemt die chipindustrie. Volgens mij is dat echt, dat was het eerste stuk industriewetgeving wat aangenomen is en waar we nu ook de werking van zien. Hè. Dat betekent dat we inderdaad ervoor zorgen dat op Europese bodem die chipsindustrie versterkt wordt. Hoe ga je om met Trump? Dat is aan de ene kant aan tafel zitten. Wie er ook president van Amerika is. Amerika is een belangrijke partner van ons en dat betekent dat we daarmee aan tafel moeten zitten om afspraken te maken. En twee, als je dan aan tafel zit, moet je ervoor zorgen dat je zo sterk mogelijk aan tafel zit. En dat betekent dat je er ook voor zorgt dat wij in Europa dingen blijven maken en ontwikkelen die de Amerikanen weer graag van ons willen. Kijk bijvoorbeeld naar de machines van ASML. Kijk ook naar medische isotopen die in Petten geproduceerd worden. Medische apparatuur die Philips maakt. Er zijn allerlei bedrijven in Nederland en Europa die iets toevoegen waar ze elders in de wereld eens naar kijken. Ja, laten we dus ook vooral ervoor zorgen dat we investeren in innovatie, in nieuwe producten, in ontwikkeling van die producten. Zodat wij sterk aan die onderhandelingstafel zitten.
Ja, maar dan heb je alsnog ook te maken met die importheffingen ook voor kleine bedrijven. Noem de traditionele bedrijven als wijnboeren, kaasfabrikanten enzovoort. Partijen die afhankelijk zijn van eigenlijk de export naar Amerika. Ik kan me voorstellen dat die zich toch wel zorgen maken.
Ja, dat snap ik. En datzelfde geldt natuurlijk met wat China aan het doen is. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je aan tafel zit. Dat wij niet in een handelsoorlog komen. En tegelijkertijd zul je ook duidelijk moeten maken naar Trump, maar ook naar China, dat op het moment dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, dat wij ons eigen bedrijfsleven op onze Europese markt zullen beschermen. En dat gaat nu even pijn doen, maar uiteindelijk is het ook zo dat je wel moet laten zien dat je sterk staat in de wereld en ook ten opzichte van dit soort partners, dan wel economische concurrenten, om ervoor te zorgen dat je stevig aan tafel zit.
Ja. Ja, je collega Wopke Hoekstra is weer verkozen. Evenals alle andere commissieleden hebben nu eigenlijk allemaal goedkeuring gehad. Volgende week wordt er nog één keer gestemd in het Europese parlement over de gehele Europese commissie. Maar dan kunnen jullie weer aan het werk, toch? Waar staan jullie op dit moment? Want er is natuurlijk heel veel aan de hand. We hebben het nog niet eens gehad over Rusland, over Oekraïne, over de defensieindustrie die erg belangrijk is om weer op peil te krijgen. Want dat wordt gewoon van je verwacht.
Ja. Nee, er is ontzettend veel werk aan de winkel. En wij als Europees Parlement kunnen handelen op het moment dat de Europese Commissie wetsvoorstellen doet. En die Europese Commissie die gaat pas voorstellen doen op het moment dat die nieuwe Europese Commissie is aangenomen. Dus wat dat betreft hoop ik echt dat we het volgende week er een klap op kunnen geven dat die Commissie aan de slag kan. Want er is absoluut genoeg te doen om de positie van Europa te versterken. En daar hebben we een goede Europese Commissie voor nodig. En laten we die ook ervoor zorgen dat die vanaf volgende week gewoon aan de slag gaat.
En zijn er zaken die je kan oppakken waar je in je vorige termijn vol mee bezig was?
Ja, dus ik ga eigenlijk door met wat ik al deed. Namelijk, ik ben eigenlijk op twee grote dossiers veel bezig geweest. Namelijk de industriestrategie. Dus hoe zorgen we nou voor dat we aan de ene kant onze economie vergroenen, maar ook concurrerend blijven? Waar zit de deal in de Green Deal? Dat riepen we 5 jaar geleden al. Toen hadden we daar geen meerderheid voor, maar je ziet nu dat dat echt veranderd is. Dus ik verwacht daar echt concrete voorstellen de komende tijd. En de tweede is die havenstrategie. Daar zie je ook de invloed van China en onze afhankelijkheid groeien. En dat moeten we ook verminderen. En dat kunnen we alleen als we Europese afspraken maken. Ja. Dus dat zijn in ieder geval twee dossiers in combinatie met energieinfrastructuur die we echt een boost moeten geven in Europa. Dat zijn dossiers waar ik volop mee bezig ben.
En is het dan ook zo dat jij straks met die Chinezen aan tafel zit?
Het kan zomaar zijn dat ik ergens de komende tijd met Chinezen aan tafel zit, want ik ben ook lid van de China-delegatie. Maar tegelijkertijd vind ik dat je ook als Europarlementariër wat terughoudend moet zijn in dat soort internationale gesprekken. Omdat dat natuurlijk in de eerste plaats de regeringsleiders en de leiding van de Europese Unie is om daar aan tafel te zitten. En als iedereen op zijn eigen houtje overal aan tafel gaat zitten, dat maakt ons als Europa, we zijn al af en toe wat verdeeld, dat maakt ons ook niet sterker.
Exact.
Dus daar waar ik een bijdrage kan leveren, zal ik dat tekenen.
Dank Tom Berensen vanuit Brussel, Europarlementariër. Straks ga ik bellen met Simon Wiersma. Hij is verbonden aan ING Investment Office. En ja, welke scenario's zijn daar al geschreven over de ontwikkelingen van de financiële wereld zodra Trump straks weer aan de macht is en de geopolitieke verschuivingen ook weer zullen plaatsvinden? Denk aan bijvoorbeeld een handelsoorlog tussen China. Is dat wel of niet realistisch? Dat hoor je straks in Trending op New Business Radio.
Dit is New Business Radio Trending.
Ja, vandaag in trending hebben we dus over Trump als president. Welke scenario's liggen er klaar? We hebben net het verhaal kunnen horen van Europarlementariër Tom Berendsen. En nu ga ik naar Simon Wiersma. Hij is van de ING Investment Office. En wij hebben het verleden, Simon, vaak gehad over de tijd dat Trump president was. Hè, dan werd er weer een tweet de wereld ingeslingerd. En ja, de financiële markten reageerden daar eigenlijk onmiddellijk op. We hebben het toen gehad over de handelsoorlogen. En dat lijkt allemaal wel weer een beetje terug te komen.
Zeker. En ik denk ook dat we weer aardig wat tweetjes kunnen verwachten de komende jaren. Ook omdat hij natuurlijk een grote vriend als Elon Musk nu als eigenaar heeft van X. Vroeger was het nog Twitter. Maar zal het ook op de financiële markten best wel weer een impact gaan hebben. En tot wat volatiliteit, wat bewegelijkheid gaan leiden. Dat is eigenlijk wel één ding wat zeker is.
Welke scenario's liggen er klaar? Is er iets over bekend? Ik bedoel, jullie spreken natuurlijk veel met bedrijven, maar hebben ook vaak de pijlstok in die financiële markten liggen. Hoe snel zal er gereageerd worden?
Nou, eigenlijk ook best wel snel, hè? Want wat je meteen zag na de verkiezingsuitslag, waarbij er toch in eerste instantie rekening werd gehouden met een mogelijke nek-aan-nek race, daar bleek dat het gewoon een clean red sweep was, zoals we dat dan noemen, voor de Republikeinen en Trump. En je zag dat met name de Amerikaanse beurzen daar heel positief op reageerden. Want het America First beleid, wat Trump nastreeft, ja, dat wordt met een volledige powermacht in Washington, wordt het voor hem wel redelijk makkelijk om uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd zag je dat de dollar sterker werd. Je zag dat de rentes opliepen. En je zag eigenlijk al vrij snel daarna dat andere beurzen, en dan met name in Europa, toch onder druk lagen. Die sloten ook lager die dag. En ook de beurzen in Azië, ja, die hebben het toch wel een tandje moeilijker. Dus je zag heel duidelijk, ja, America First, dat had vooral een positieve invloed op de Amerikaanse aandelenbeurs.
En met name heeft hij ook gezegd, we gaan weer volop boren. We gaan weer olie uit de grond halen. Zie je dat ook terug in de beurzen?
Ja, zeker. Met name de oliegerelateerde bedrijven, die reageerden positief op de verkiezingsuitslag. Maar bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie, ook in Europa, zoals Vestas of het Deense Ørsted, die lagen behoorlijk onder druk. En eigenlijk zijn die er ook niet meer bovenop gekomen sinds die verkiezingsuitslag. Dus ja, het is een behoorlijke tweedeling gaande, waarbij beleggers er vooral van uitgaan, wat ik net al zei, is dat Amerika het echt nog wel een tijdje goed zal gaan doen. Maar dat gaat dan wel ten koste van bedrijven elders in de wereld. En dat is in ieder geval waarom wij al een tijdje en echt al langere tijd overwoog Amerikaanse aandelen zijn in onze strategie. En juist onderwoog in Europese aandelen.
Mm-hmm. Dan heb je nog de dreiging vanuit Trump van de tariefmuren. Hè? De 10-20% voor Europa. China wil die tot 60% gaan invoeren. Nou, daar kan je eigenlijk donder op zeggen, dat wordt een nieuwe handelsoorlog. Hoe zie je dat gebeuren? Want als je dit zou zien als een soort van geopolitieke driehoek, wordt die hele driehoek straks opnieuw verdeeld?
Nou ja, wordt verdeeld, ja. En ik denk vooral dat Europa daar een beetje klem in komt te zitten. Omdat in tegenstelling tot het grote verschil met 2016 en de periode daarna, is dat natuurlijk China ook wat meer afhankelijk van zijn eigen binnenlandse consumptie is geworden. Wat minder Europa nodig heeft als afzetmarkt. En wat je zegt, die dreiging van die 10-20% importheffing op Europese goederen zal naar verwachting vooral de Europese economie gaan schaden. 60% op Chinese goederen zal ook die Chinese groei wel afremmen. En tegelijkertijd moet ik daarbij wel opmerken dat, ja, sommige mensen denken van, dan is dus een win-win situatie voor Amerika. Maar dat denk ik dat wil tegenvallen. Omdat het niet zo kan zijn dat er, ja, met die heffingen die hij door gaat voeren op andere regio's, dat we dan geen tegenreacties kunnen verwachten. Want die gaan er natuurlijk ook wel komen.
Ja, want nu zijn er gesprekken in Europa, sterker nog in Brussel geweest, met de Chinezen. Het gat is nog te groot. Men heeft elkaar nog niet kunnen vinden. Maar stel je nu voor dat ze elkaar wel zullen vinden. Hoe zou Amerika daarop kunnen reageren in de toekomst?
Ja, dat vind ik een lastig hoor om te beoordelen. Ik denk wel dat de bewustwording dat Amerika, zeg maar voor Europa, ook al is die nog superbelangrijk, hè, als je kijkt naar wat wij exporteren en het deel van het importgedeelte in Amerika wat uit Europa komt, is nog heel erg groot of hoog. Dus het bewustzijn dat we ja, ook moeten zoeken naar andere handelspartners dan alleen maar Amerika en vooral ook met China, die snap ik wel. Alleen wat daar precies uit gaat komen, ja, dat vind ik op dit moment moeilijk te zeggen.
Ja, dat is lastig om naar te kijken. Dan bedrijven die vooral verbonden zijn met Amerika vanuit Europa. Zie je die nu ook bewegingen maken of zie je daar ook wat betreft de investeringen daar andere gedragingen?
Nou, dat nog niet. Maar wat je wel zag, was wel opvallend. Hè, om het aandeel ASML, hè, onze Nederlandse trots, die de hele geavanceerde semiconductor machines maakt, die overal in de wereld worden verkocht. De koers daarvan die daalde ook na die winst van Trump. En dat heeft natuurlijk weer te maken met het feit dat Amerika, Europa en in dit geval Nederland oplegt om exportbeperking op te leggen aan bedrijven die geavanceerde machines aan China leveren. Dus de kans dat dat nog wat strenger gaat worden, neemt ook weer toe. Dus ja, het is van bedrijf tot bedrijf heel erg verschillend hoe daarop wordt gereageerd en wat daarmee gaat gebeuren. Dus ook dat is nog een iets wat zich moet gaat uitkristalliseren.
Ja, nu weten we het ook, zeker als je nieuws volgt, maar we hebben het zojuist ook gehoord van Tom Beersen. Europa is eigenlijk er nog niet helemaal klaar voor. Terwijl als al die landen heel sterk samenwerken, je echt een economisch heel sterk blok hebt in de wereld. Dus er zitten nog heel veel hiaten. Dat werkt nog niet lekker samen. Maar kan dit wel nog een soort van vruchtbare grond zijn voor Amerikaanse bedrijven die nu veel zaken doen met Europa om toch die stap naar Europa te zetten om hier de fabrieken neer te zetten?
Oh, ik vind dat een lastig hoor. Want ik denk dat Trump er echt wel alles aan zou gaan doen om dat te voorkomen. Want hij wil juist dat die bedrijven zoals bijvoorbeeld een Intel, maar ook een Taiwan Semiconductor, juist die fabrieken in Amerika neerzet om Amerika great te maken. Je ziet dan ook dat Intel zijn investeringen in Europa, die eigenlijk al gepland waren met hulp van Duitse subsidie, dat die zijn uitgesteld. Dus ik denk dat dat niet zo makkelijk gaat lukken. Ik denk dat Europa vooral heel goed naar zichzelf moet kijken. En ja, het plan wat Mario Draghi kort geleden heeft ingeleverd bij de Europese Commissie in Brussel, om toch vooral te kijken van hoe kunnen we zelf weer gaan investeren, dat eigenlijk voorrang moet gaan krijgen. En we onszelf weer opnieuw moeten gaan uitvinden.
Ja, de naam Draghi valt heel veel de laatste tijd. Dus dan is natuurlijk de vraag, hoe snel kan Europa hierop anticiperen? Terwijl je natuurlijk nog niet weet is waar Trump mee gaat beginnen op het moment dat hij straks in het Witte Huis zit.
Nee, exact. En dat is ook wel iets waar eigenlijk wij als Europeanen vaak te afwachtend zijn. En het vaak een kwestie is van reageren. Wat vaak dan helaas na een crisis gebeurt, in welke vorm dan ook. In plaats van dat we anticiperen op wat we zouden moeten doen vooruitkijkend. En vandaar ook dat, ik noem toch weer die Draghi, wel met een, een alarmbelletje kwam van jongens, we moeten echt wat gaan doen. Willen we echt niet helemaal achterop gaan raken als dat al niet al te laat is. Want dat is wel een beetje het gevoel, nu als ik kijk naar beleggers, de weging van Europese aandelen in een wereldwijde aandelenindex is echt gedaald tot nog maar 15%. Hm. Dat was 10, 15 jaar geleden was het nog het dubbele bij wijze van spreken. Dus we zijn al helemaal achterop geraakt in die race.
Dat wordt dus alleen nog maar verder als je hier niks aan gaat doen. Dus.
Absoluut. En dat is ook waarom, en ik heb het al de afgelopen tijd vaker gezegd. Ja, we zien gewoon heel weinig lichtpuntjes in Europa. Ook als je kijkt naar de politieke situatie. Een heel verdeeld landschap met heel veel interne problemen. Duitsland die nieuwe verkiezingen heeft uitgeroepen. Nederland gaat ook niet zo lekker. In Frankrijk is de eensgezindheid ook ver te zoeken. Laat staan tussen de landen onderling. Iedereen heeft eigenlijk te grote problemen binnenlands om een sterk blok te vormen richting Europa of China. En ik denk dat vooral de grote zwakte is van Europa en de eurozone.
Ja, en daar is op korte termijn ook niet echt iets tegen te doen, denk ik.
Nee, ik vrees van niet. En vandaarom dat ik net al eventjes noemde het woord crisis. Vaak zie je toch dat er een crisis nodig is om beweging in gang te zetten. Voorbeeld daarvan is nu Volkswagen in Duitsland, wat echt in een crisissituatie verkeert. En voor het eerst in de geschiedenis waarschijnlijk fabrieken moet sluiten en mensen massaal moet ontslaan. Pas dan volgt er verandering. En dat is een beetje het motto in Europa. Eerst een beetje afwachten. Ik wil niet zeggen naïef altijd. Maar te afwachtend en niet proactief.
Wat zou de rol hierbij kunnen zijn van de Europese Investment Bank?
Ja, ik denk vooral de bewustwording van Europese politici om vooral te investeren. En misschien ook wel juist te dereguleren. Want dat is niet voor niets een van de topics waar Trump mee schermt. Die wil ook gaan dereguleren om de groei in de toekomst in Amerika op peil te kunnen houden en aan te zwengelen. En als je kijkt naar Europa, en Macron heeft dat recent in Berlijn ook geroepen. Ja, wij zijn het continent waar alles is geregeld, misschien veel te veel te geregeld is. Waardoor bedrijven zich beperkt voelen om te kunnen groeien en naar Amerika te trekken. Dus daar moeten we denk ik een goede les uit leren en veranderingen aanbrengen.
Ja, dan nog laatste vraag. De kans is dat Trump ook stopt met de prijsakkoorden, dat hij eruit stapt. In Europa is men bezig met een ontzettende beweging naar nog groenere en duurzamere economie. Dat kan natuurlijk in concurrentiekracht ook tegen gaan werken. Hoe kijken jullie daarna?
Hey, klopt. Ik denk dat drill baby drill motto van Trump ervoor zorgt dat Amerika kan blijven profiteren van goedkope energie. Ze zijn niet afhankelijk van andere landen, kunnen dat allemaal zelf opwekken en gebruiken. En bij ons is dat anders. En zijn we afhankelijk van derde landen en hebben we nog lang niet genoeg duurzame energie om onszelf mee te kunnen bedruipen. Als we die weg door blijven zetten, betekent dat wij qua concurrentiepositie met een relatief hoge energieinput dat we het ook lastiger gaan krijgen. En per saldo ook de inflatie, maar dat geldt ook voor een belangrijk deel ook wel in Amerika, dat die langzaamaan toch weer misschien wat kan gaan oplopen. En dat betekent dat rentes wat minder sterk dalen dan eerder gedacht. Ja, en dan krijg je weer het verhaal van begrotingstekorten, overheidsschulden die mogelijk weer boven de markt gaan hangen. Dus het worden wel weer hele interessante tijden.
Ja, we hadden graag nog in gesprek willen gaan met bedrijven die afhankelijk zijn van 100% export naar de Verenigde Staten. Helaas is dat niet gelukt. Maar wellicht in de toekomst, want dat is natuurlijk de vervolgstap. Er kunnen bedrijven gaan omvallen in de toekomst op het moment dat die importheffingen extreme hoogtes gaan aannemen.
Ja, ik denk dat het niet ondenkbaar is. Vandaar ook dat de afhankelijkheid van Amerika als grootste of als belangrijke handelspartner van Europa. Ja, dat je als je daar alleen maar van afhankelijk bent, dat je wel een heel goed plan moet hebben om in de nabije toekomst al uit te kunnen voeren. En niet te afhankelijk zijn van alleen maar Amerika.
Duidelijk, we gaan het allemaal volgen. Dankjewel voor nu, Simon Wiersma van de ING Investment Office. En tot zover deze aflevering van Trending voor de maand november. Volgende maand zijn we er uiteraard weer. En wil je deze of andere afleveringen terugluisteren, ga dan naar de website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.
New Business Radio Trending met Ron Lemmens.
De Radiofabriek.